In Jesaja 62 waren wij net bij de bruiloft, bij het land het getrouwde, want het land zal voortaan genoemd worden Beulah in de Engelse uitspraak. Beulah Land, ja. Het beloofd op dat ik woon in Beulah Land, in het beloofde land. Heeft men dat vertaald? Het was aardig qua vertaling. Beulah Land, maar het getrouwde land is dan toch niet de hemel? Althans, niet in eerste instantie hier. Maar het is het beloofde land dat wij kennen als Kanaan. Of beter misschien als Eretz Israël. Het land van Israël. Uw land zal genoemd worden het getrouwde. Dat gaat natuurlijk over de dagen van de 1000 jaren. Het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Want uw land zal getrouwd worden, staat er dan. Nog een keer in vers 4. En dan kwam en komt vers 5. Een prachtig vers vind ik persoonlijk. Want het is even een oefening in lezen. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Dat gelijk al zo, hebben de vertalers ingevuld. Hetgeen betekent dat zij toch ook veronderstelde dat wij er enige moeite mee zouden hebben. Maar het is gewoon een dubbele vergelijking. Voor de wiskundige onder u een vierkantsvergelijking. Maar het is geen wiskunde, het is taal. Dus het wordt gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt al zo. Zullen uw kinderen u trouwen? Dat betekent dat die zinnen parallel lopen en zo ook gelezen moeten worden. En om het nog verder uit te breiden, gebeurt het nog een keer. Gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Ik heb u gezegd hoe dat werkt. Blijkbaar. Dat is nou eenmaal de taalkundige constructie van deze tekst. Namelijk, gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, daaronder schrijf je dan wat ermee overeenkomt. Namelijk, alzo, of alzo mag je gewoon weer weglaten, dus hè, omdat het feitelijk toch niet staat. Uw kinderen zullen u trouwen. De jongeling trouwt de jonkvrouw en die kinderen trouwen u. Waarbij het woord kinderen vervangen zou moeten worden door zonen. Want het is, ja, dat is bijna altijd zo. Zeker in de Statenvertaling van het Oude Testament. De kinderen Israëls zijn de zonen Israëls. De bouwers van Israël. Dus gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, zo zullen uw kinderen u trouwen. Dat is dus hetzelfde. Hebben de vertalers ook bedacht. Gelijk al zo. Zoals in het eerste zinnetje, het tweede zinnetje. Dus het is hetzelfde. En dan krijg je zoiets nog een keer. Maar bij die eerste twee krijg je dan toch het merkwaardige verschijnsel dat wat in het eerste zin heet de jongeling, dat heet in de parallelle zin uw zonen. En het grote verschil is natuurlijk dat een jongeling, dat is er maar één. En uw zonen, nou ja, dat is er meer dan één. Dus het enkelvoud wordt in meervoud, maar er staat dat het hetzelfde is. Heb je dat? Dat betekent dat die zonen uit het tweede zinnetje dan toch blijkbaar een eenheid vormen, die collectief wordt aangeduid als een jongeling. Heb je dat? Gebeurt nou eenmaal. Nou ja, komt vaker voor, hoor, die afwisseling van enkelvoud naar meervoud. We zijn het tegengekomen in Jesaja 57. Jesaja 57. De rechtvaardige komt om. En de weldadige lieden worden weggerapt voor het kwaad. Ik weet het, er zijn commentatoren die daarin struikelen. Die zeggen, het is dus wat anders. Die weldadige lieden is wat anders dan die ene rechtvaardige. Maar die zien de parallelisme over het hoofd. Dat is jammer. Maar u weet, daar gaat het over de gemeente die collectief beschouwd wordt als één man. Maar die ook kunt beschouwen als een verzameling van weldadige lieden. De leden van die gemeente. Dat is hier in Jesaja 62 ook zo, maar ik ga eerst nog even verder over het taalkundige aspect hiervan. Het enkelvoud van jongeling verandert in het meervoud van uw zonen. Dat is dus zonen van Israël. Want er wordt over Israël gesproken, uiteraard. En voort zou moeten opvallen dat er staat, gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen, zodat die u, dat is ook Israël, tot toch tot Israël gezegd, uw zonen zullen u trouwen. De zonen trouwen dus met de moeder. En die wordt geacht een jonkvrouw te zijn. Wat het ook wezen mogen, maar dat doet er nou verder niet toe. Heb je dat?
Wederom geboren.
Nou ja, het gaat natuurlijk over Israël, ja.
Nieuw leven ontvangen,
jong. Ja, het is een wedergeboren Israël, daarom heet het de jonkvrouw. En dat geldt trouwens ook voor de jongeling. Dat is iemand die er niet van oudsher was, maar die pas later verschenen is op het toneel. Heb je dat? Weet je welke complicatie daar nou achter zit? Als je de Heer ziet als degene die altijd al was, dan ga je missen dat de Bijbel heel dikwijls in de profetieën en in de beelden, zeker van het Oude Testament, over hem spreekt als over de jongeling. En het zal u gedacht zijn hoe dikwijls in de geschiedenis sprake is van een jongen. Saul die een jongen had, weet u wel, David trouwens ook, maar afgezien dat David een jongen was, maar toen maar. Zijn jongen, wie is dat in vredesnaam? En hij zei tot zijn Jonathan, dat ook een jongen. En hij zei, je moet een beetje verder, je moet naar Azal. Maar dat is het volgende hoofdstuk, daar zal ik niet op ingaan, eigenlijk. En dan heb ik het er niet meer over, want dan ben ik het vergeten. Maar doe maar. Maar die dingen hangen een beetje met elkaar samen. Je moet eerst die begrippen lezen. Wat staat er precies? Een jongeling. Niet een oude vandaag, hè? Een jongeling trouwt een jong vrouw. Zo zullen uw zonen, de jongeling is dus toch een meervoud, uw zonen. Want beeldspraak blijft het. Uw zonen zullen u, met de moeder dus, trouwen. En dan nog een keer. Gelijk de bruidegom. Maar dat woord had u al. Weliswaar niet gelezen, maar bedacht natuurlijk. Want als de jongeling trouwt, is zij de bruidegom. Toch? Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid. Dus de jonkvrouw is u, namelijk Israël, en Israël is de bruid, staat gewoon in dit vers. Oké, staat ongewoon in dit vers. Ja. Maar het staat in dit vers. En ik meen letterlijk, niet zo van dat is een conclusie. Dit is wat er gewoon staat. Alleen ja, dat is taal. Ja. Het is geen straattaal. Het is nogal poëtisch beschreven. Weet je, ik heb het altijd wat vreemd gevonden. Als je begint, en ik wil niet het woord alfacursus gebruiken, want dat klinkt niet goed. Maar als je zegt, ik wil toch eens wat van de Bijbel weten, en dan koop je zo'n boekje als van dokter Eby, A-E-B-I-Eby. Dat was verplichte literatuur op de Bijbelschool in het Brandpunt. Inleiding tot de Bijbel. Van een professor uit Basel, geloof ik, Zwitserland. Inleiding tot de Bijbel. En dan krijg je twee bladzijden voor elk Bijbelboek, of zoiets. Door wie geschreven? Als mee zat, was het dan ook geschreven door degene wiens naam er stond. Dat was een goed boek. Dat is echt, goed boek. Maar goed, dan kom je pas aan, dan kom je bij de dichterlijke boeken. Dat zijn de psalmen, de spreuken, prediker, hooglied. Dat zijn de dichterlijke boeken. En dan begint het met een uiteenzetting over het taalgebruik. En vooral over de parallelismen. Dat moet je dan leren. Parallelismen. Met een heleboel L'en moeten daarin. Dus het is een heel lang woord met al die L'en. Ellenlang kan je wel zeggen, ja. Parallelisten. Wij moesten trouwens op school leren over parallelogrammen. En onze leraar wiskunde die hardnekkig sprak het uit als parallelogram. Dan was die van een paar lettergrepen af met een paar L'en. Parallelogram, ik vond het een mooi woord. Maar goed, parallelismen. En dan moest je leren over synoniemparallelismen en tegengestelde parallelismen en opbouwende parallelismen. Er zijn andere namen voor, maar ik zal ze u besparen. Het wordt bij elkaar opgeteld enzovoort. Of het moet van elkaar worden afgetrokken, maar parallelismen. Uit de psalmen, de spreuken, de prediker, het hooglied. Uit de dichterlijke boeken. Het eerste wat ik toen dacht, toen ik dat tegenkwam ooit, was... Daar staat de hele Bijbel toch vol mee? Alle profetieën toch? Hoezo? Dat is een normaal verschijnsel. Een taalkundige stijlfiguur, of hoe je dat maar noemen moet. En hier dus ook. En dit is zelfs een dubbele. Nou ja, en vierdubbele eigenlijk, maar vooruit. Net zo je wilt, maar zoiets. Dat moet je gewoon leren hoe dat werkt. Als je psalm 119 leest, is bijna elk vers is zo'n parallelisme. Uw woorden zijn dit of dat. En uw woord is een lamp voor mijn voet. En uw woord is een licht op mijn pad. En wat is het verschil tussen lamp voor mijn voet en licht op mijn pad? Niks. Het is gewoon hetzelfde. Maar het is een bepaalde figuur om ergens bij stil te staan, iets te formuleren. Het is gewoon mooi taalgebruik. Het is literair verantwoord, zal ik maar zeggen. Nou, dat is dit ook. Maar je moet wel weten wat er staat. Nou goed. We waren bij... De bruidegom is vrolijk over de bruid. Waarom is hij vrolijk? Omdat ze trouwen. Ja, precies. Dat is uit die vorige zin. Die eerste twee zinnetjes is trouwen. En die tweede twee zinnetjes is vrolijk zijn over. En waarom is men vrolijk over? Omdat men trouwt. En wat is het gevolg van dat men trouwt? Dat men vrolijk is. Het duurt niet zo lang, broeder. Ja, ik zie je denken. Maar dat even te zeggen. Ja. Dat hangt van de hormonen af. Maar, hormonen, ja. Dat u niet in Utah terechtkomt. Maar. Die hadden daar andere opvattingen over, daar. Over trouwen. Maar dat tezijde. En dan komt de vierde zin, die is het meest verrassend eigenlijk. Alzo zal uw God... vrolijk zijn over u. Dat laatste, u, die hadden we al gehad. Zo eindigde die eerste twee zinnetjes ook. Je zonen zullen u trouwen. En de laatste zin eindigt met... zo zal uw God vrolijk zijn over u. Maar als je dit onder elkaar schrijft en netjes op, dat heb ik gedaan, hè, staat hier op mijn papier, netjes streep eronder optellen. Dan krijg je dus in de eerste kolom onder elkaar een jongeling, uw zonen, de bruidegom, uw God. En dat is 4 keer hetzelfde dus. En als je dat niet begrijpt, ja, dan moet je er wat langer over doen. Probeer het dan maar. Maar het is 4 keer hetzelfde. En datzelfde geldt voor die latere kolom. De laatste kolom. De jonkvrouw is u. En het is de bruid. En opnieuw, het is u. En tot wie wordt dit gezegd? Wie is u? Dat kan niet missen, dat is er al. En dat staat er dus zelfs 2 keer, u. En dan had je aan de kant van de bruidegom, uw zonen. Zodat de bruid is één volk, want het is Israël. En dat Israël voorgesteld wordt als één vrouw. En dat die vrouw ook nog een positie inneemt in een huwelijk. Ja, dat wordt in de Bijbel wel meer verteld. Want in de eerste plaats wordt het oude verbond beschouwd als één huwelijk. Tussen de Heer en Israël, toch? En daarna ook het nieuwe verbond wordt beschouwd als een huwelijk. En we hebben dat reeds gelezen in, wat me zo te binnen schiet, Jesaja 54... waar sprake is van de hereniging alsnog dus van de Heer met Israël. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt de Heer. En anders hebben we natuurlijk gewoon Hosea 2. Want ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid, enzovoort, staat daar. Ik geloof zelfs dat de NBG-vertaling heeft, die van 51 tot 1951 dus. Ik zal u mee tot bruid werven. Dat is omdat het begrip bruidswerving. Bij bruidszwerving heb ik heel andere ideeën, maar die moet ik u ook besparen vanavond. Maar bruidswerving is een bestaand woord, omdat het ontleend is aan bijvoorbeeld de geschiedenis van Isaac en Rebecca, om maar eens wat te noemen. En dan heb je natuurlijk nog een moeilijk te maken, Esther. Esther heb je er nog. En Rut, niet te vergeten. Al die dames met, doe maar. Maar ik zal u mij ondertrouwen, dat wil zeggen een toekomstig huwelijk zou er zijn. En dan, elders staat dan nog, keer nochtans weder tot mij. Als je de vrouw 1 keer is weggezonden met een scheidbrief, mag ze dan ook weer terugkeren naar de man. De wet zegt van nee. En niettemin zegt de Heer via de profeet, keer nochtans weder tot mij, enzovoorts. En dat komt omdat het over een alsnog een huwelijk gaat tussen de Heer en Israël. En ik zeg er maar meteen weer wat anders bij. Vroeg of laat loopt u daar toch tegenaan. U weet natuurlijk dat men de gemeente sinds weet ik hoe lang beschouwt als de bruid van Christus of zoiets. Maar om dat eenvoudig eens aan te tonen uit de Bijbel, dat voor zover de Heer 1 bruid heeft dat Israël is, heeft men uitgevonden dat de Heer dan dus 2 bruiden heeft. En omdat dat toch gecompliceerd is, heeft men ervan gemaakt, nou dan heeft hij een aardse bruid en een hemelse bruid. De aardse bruid is dan Israël en de hemelse bruid is dan de gemeente. En dat heet, eigenlijk heet dat in elk stadje. Ja, het is natuurlijk niet aardig. Maar, ja. Mocht u nou zo'n leer tegenkomen, zegt u, dit is interessant, dat heb ik nooit geweten. En hoe komen ze erop? Nou, dan kan ik, hoe komen ze erop? Omdat ze het een willen vasthouden en het ander niet willen loslaten. En dan kom je tot twee. Dat is een theologische constructie onder het motto: je moet nog de kool en de geit zien te sparen of zoiets. Natuurlijk is het niet aardig dat ik het zeg, maar zo is het gewoon. Dus in de Bijbel vind je geen woord, echt, ik heb er uitgebreid naar gezocht. Naar eer en geweten, een meer vrome praat zal ik er niet bij vertellen. Maar waar staat dat dan in de Bijbel, dat de gemeente in relatie tot Christus staat als de bruid? Of als een bruid? En het antwoord is nergens. Helemaal niet één woord. Je hoeft trouwens alleen maar het woord bruid op te zoeken. Je kan je huiswerk uitgebreider doen natuurlijk, maar je begint met waar staat het woord bruid dan? Met name in het Nieuwe Testament enzovoort. En dan moet ik u zeggen, nou, voor zover het woord bruid voorkomt in het Nieuwe Testament, gaat het over gewoon een vrouw. Dat is bruid. Eén of twee keer wat het maar is. Dat is weinig. Tot in Openbaring, dan heb je de bruiloft des lams, heet dat. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid enzovoorts. De bruiloft des lams is gekomen. Maar ja, dat gaat duidelijk over Israël. Want er staat in relatie tot de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daarmee het herstel van Israël. Dus ja. En dan nog. Meer staat er niet. Dat is absoluut niet te vinden. En mocht u denken, maar het staat toch in Efeze hoofdstuk 5, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan je wel zo willen lezen, maar dat staat er niet. Sterker nog, daar staat dat de gemeente beschouwd kan worden. Nee, ik zou het anders zeggen, daar beschouwt Paulus de gemeente als de vrouw van Christus, althans als vrouwelijk ten opzichte van Christus. En als u vraagt waarom doet hij dat, dan zegt hij omdat de gemeente zijn lichaam is. Zijn lichaam is, zoals Eva uit Adam genomen is. Maar daarna komt mijn vaste commentaar. Volgens mij is dat een argument waar niemand tegenop kan. Als de Eva een beeld is van de gemeente, dan moet ik u erbij zeggen dat Eva nooit van haar leven een bruid geweest is. Ze is nooit in het huwelijk getreden met een man. Ze was nooit een bruid. Toch? Want ze was vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Zo staat het er. En het wordt in het Nieuwe Testament, Efeze 5, aangehaald en gezegd dat daar in Genesis al uitbeelding is van wat de gemeente is. Deze verborgenheid is groot, staat er. Maar ik spreek over Christus. Het is mijn vertaling van wat daar staat, maar het staat er echt. Ik spreek over Christus en de gemeente. Want de gemeente is zijn lichaam, het lichaam van Christus. Heb je dat nog? Nou ja, en dan had je eventueel, want dat is een argument wat aangaat, dat is de bruid, maar dat is dus niet de bruid. Ja, dan heb je nog, 2 Korinthe 11 is het. Korinthe moet ik altijd zwaar nadenken. 2 Korinthe 11. Vers 2, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb jullie de toebereid om een reine maagd, dat u als, sla ik weer over, om een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Om u, als reine maagd aan een man, aan Christus voor te stellen. Maar mag ik u dan op wijzen dat veruit de meeste maagden in de Bijbel mannen waren? Nou ja, minstens 144.000. Dus dat zijn de meeste. Er staat, ze zijn maagden. Dat wil zeggen, daar is zelfs de vrouwelijkheid niet eens mee aangeduid met het woord maagd. Toch? Het gaat er gewoon om dat Paulus de gemeente onbesmet voor Christus wil stellen. En dat is het dan. En dan nog, daar staat niet het woord bruid, er staat maagd. En er zijn toch heus maagden die nooit de bruid zijn. Het is niet hetzelfde woord. Toch? Dus ja, daar kun je dus verder niks mee. Nou goed. Maar de begrip bruid en bruidegom enzovoort vind je in het Oude Testament wel degelijk. En uitdrukkelijk toegepast op Israël als bruid en op de Heer als bruidegom. Maar nou komt hij. Ik heb van jongs af aan geleerd dat als, ik zal het hier wel vaker verteld hebben, ik vertel altijd hetzelfde. Dat als het Oude Testament spreekt over Christus, dat wil zeggen de verheerlijkte Christus. Niet dat je ook een niet verheerlijkte Christus hebt, dat kan eigenlijk niet. Want toen hij nog niet verheerlijkt was, was hij nog niet de Christus. Dus de verheerlijkte Christus, of zoals William Jones dat zei, de risen Messiah, is eigenlijk een pleonasme. En dan gaat hij weer. Maar het Oude Testament dus spreekt over Christus, dat wil zeggen de opgestaan en de verheerlijkte, spreken diezelfde woorden impliciet over heel de gemeente. Het idee is dat Christus één lichaam heeft, dan wel één lichaam is. En dus is de Christus een samengestelde eenheid, lichaam. Het is namelijk een volk. En als de Christus komt en het is de Heer Jezus, dan komt hij dus met een heel volk. En dat is de echte betekenis van dat de gemeente het lichaam van Christus is. Of dacht u dat er wat anders betekent? Wat dan? Wat zou dat dan kunnen zijn? Bijvoorbeeld? De gemeente is lichaam, wat betekent dat dan? Ja, dit. Goed, de andere optie is er helemaal niet. Dat betekent dat waarover Christus gesproken wordt, wordt gesproken over Christus inclusief zijn lichaam. En dat betekent dus dat als de Christus komt, komt hij inclusief zijn lichaam. En dat betekent dat waar de Bijbel maar spreekt over de komst, wij noemen het de wederkomst van Christus, daar is sprake van dat hij wederkomt met zijn lichaam, dat is de gemeente. En toen zei iemand, ja, maar wij zijn toch hier. Dan zeg ik, nou ja, daarom gaan we hem ook tegemoet. Waarbij bewezen is dat men tegenwoordig helemaal niet meer weet wat de gemeente is, laat staan wat het lichaam van Christus is. Want algemeen wordt steeds minder geloofd in sowieso een opname van de gemeente. Dat is de algemene trend tegenwoordig. Men gelooft er niet meer in. Achterhaald begrip of weet ik veel. Ja, dat komt omdat men niet weet wat de gemeente is. Maar als je niet weet wat de gemeente is, weet je ook niet wie of wat Christus is. En wat weet je dan eigenlijk wel? Ja, ik meen het echt hoor. Dat is nogal noodlottig. En nou even terug naar dit vers gewoon hier in Jesaja. Daar is niks moeilijks aan hoor. Die bruid, dat weet je, dat is Israël. Zou getrouwd worden, het land zou getrouwd worden. Zal hij mij ondertrouwen in eeuwigheid of hoe het maar vertaald wordt enzovoort. Maar wie is die bruidegom? Uw zonen, de zonen van Israël. Het is er één bij elkaar. Dus compleet een samengestelde eenheid. Zoiets heet één lichaam. Dat is de definitie, de echte definitie van het begrip lichaam. Staat in 1 Korinthe 12, ja. Heb je niet een woordenboek bij nodig? Kan ook. Maar het staat in 1 Korinthe 12. Een lichaam heeft vele leden en vele leden vormen samen één lichaam. Daarom heten ze leden. Ze zijn leden van één lichaam en dat vormt een eenheid. En de gemeente als lichaam van Christus is een samengestelde eenheid. En dus heet het de jongeling, wedergeboren. Niet de eerste, maar de laatste Adam. Niet degene die de eerste was, maar het laatste kwam. Dat is hem, de jongeling. En het is een heel volk. En het komt voort uit Israël, uw zonen. Met als conclusie dat de gemeente is het lichaam van de bruidegom. Oftewel, wij zijn niet de bruid, wij zijn de bruidegom. De gemeente is namelijk mannelijk. In het geheel van de heilsgeschiedenis, begrijp je me goed, in relatie tot Christus, is de gemeente aan Christus onderworpen en in die zin vrouwelijk. Zoals het lichaam van de man het vrouwelijke aspect is van de man. Het is zijn buitenkant, zijn heerlijkheid, hoe je het maar heten mag, naar buiten toe, enzovoorts. Maar de gemeente zelf, daar staat toch dat wij zouden, dat wij de waarheid zouden betrachten, zouden opwassen in alles en dat wij zouden komen tot mannelijke rijpheid, met dank aan het NBG. Efeze 4, zouden opwassen tot een volkomen man, staat er. En ik geloof dat Paulus aan de Korintiërs schrijft iets als van, houd u mannelijk. Ik weet niet waarom, want in de Korinthebrieven verdwaal ik altijd een beetje, waar het precies staat, maar houd u mannelijk, enzovoorts. Echt waar, de gemeente is een man. En daarna, als je dit niet weet, dan struikel je ook in Openbaring 12. In het verhaal van, er was eens een vrouw, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. Er was eens een vrouw met de zon en de maan en 12 sterren. Weet u wat de meest bekende, meest verspreide verklaring is van het schrift van Openbaring 12? Die vrouw met zon, maan en 12 sterren, dat is de kerk. Die is toch de vrouw? En die baart een zoon, die brengt een zoon voort, en dat is Christus. Nee, serieus. Dat is de meest verspreide uitleg daarvan. De vrouw is de kerk, want onderscheid tussen Israël en de kerk kent men niet, hè. Zo komt het dat men de kerk ziet als de bruid, omdat het Israël was dat de bruid is, maar Israël is aan de kant geschoven, vervangen door wat ze de kerk noemen. En dus is die vrouw is de kerk. En die brengt dan de Christus voort. En via de Christus brengt de kerk dus het koninkrijk van Christus voort. Want Christus wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de kerk brengt dus het Christus en het christendom en daarmee het koninkrijk van Christus voort. Dat is het verhaal. Nou ja, er zijn natuurlijk heel wat varianten op bedacht. Maar doe maar, laat ik het er maar niet over hebben. Soms nog veel dwazer dan dit. Maar die vrouw, de zon, maan en 12 sterren, is uiteraard Israël. Dat is al zo sinds Genesis. Wat was het, 28? Daar in de buurt ergens? Nee, het is 36. Genesis 37. Nee, niet 38. Dat is een ander verhaal. Genesis 38, dat weet iedereen. Dat is een ander verhaal. Genesis 37, de introductie van de geschiedenis van Jozef. En u weet wat Jozefen in de Bijbel doen. Als ze Jozef heten, wat doen ze dan? Dan dromen ze. En dit was de eerste. En hij droomt dus over zon, maan en 11 sterren. Die buigen voor de 12e ster, zijnde de ster van Jozef. En de droom wordt niet eens uitgelegd, omdat dat helemaal niet nodig is. Zon, maan en 11 sterren. Je moeder en ik en je broers, zei Jacob, je deed toch niet dat wij voor jou gaan buigen? Nou, dat wel. Dus die zon, maan en 12 sterren is een beeld van Israël. Toch? Afgezien van de link met een koninkrijk, maar daar hebben we het nou maar even. En hoe dan een koninkrijk bij Jozef komt en niet bij Juda. Ja, men leest het volgende hoofdstuk, maar daar wordt het nog ingewikkelder van. Genesis 38. Maar toch maar, die moet ik er allemaal niet bij betrekken nu. Maar Israël brengt een zoon voort, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En ik hoorde mijn vader nog zeggen, de Heer Jezus werd niet weggerukt tot God en zijn troon. Wij kenden trouwens, vroeger kenden wij maar één lied over Hemelvaart. Dat moesten wij dan altijd zingen op Hemelvaartsdag. Of vlak daarvoor. En dat begint met op een lichte wolkenwagen. Werd de Heer van de aard gedragen. Voer u op naar Schemelstroon. Enzovoorts. Op een lichte wolkenwagen. En dat klonk helemaal niet. Ik weet wel dat die woorden zo niet in de Bijbel staan. Maar het klinkt helemaal niet als weggerukt tot God en zijn troon. De woorden uit Openbaring 12. Echt niet. En dan wat daar verder volgt. Over 3,5 jaar, 1260 dagen, wat het was. 70ste week van Daniël. Dat is helemaal niet aan de orde geweest in de eerste komst van Christus. Of na zijn hemelvaart, of wat het maar was. Hebben jullie dat nog? Dat weggerukt tot God en zijn troon, dat is gewoon de opname van de gemeente. Want die mannelijke zoon die gebaard werd, wordt weggerukt tot God en zijn troon. En reeds in Openbaring 3 stond dat die woorden uit de psalm over die troon, van waaruit de heidenen geoordeeld zouden worden met een ijzeren scepter, dat die woorden uit Psalm 2, dat die ook van toepassing zijn op de gelovigen uit onze bedeling, dat wil zeggen op de gemeente. De Heer zei, zoals ik mijn troon heb gekregen van mijn vader, zo zult gij zitten op mijn troon. En de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En dat is Psalm 2. Waarmee bewezen wordt wat mijn vader dus altijd zei. Als het Oude Testament spreekt over de verheerlijkte Christus, dan gaat het over hem, inclusief de gemeente. En de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zijn woorden die uitgesproken zullen worden over heel de gemeente. En het Nieuwe Testament leert dat ook, dat we onderweg zijn naar onze zoonstelling, waarover meer aanstaande zaterdag in Apeldoorn, niet in Beekbergen, in Apeldoorn, aanstaande zaterdag, zoonstelling, dat u niet verkeerd rijdt. Staat verkeerd in de circulaire. Apeldoorn. Maar goed, over zoonstelling, daarheen is de gemeente, zoonstelling, die had ik nog vergeten, houdt u mannelijk. Ja, want wij zijn onderweg naar onze, niet bruidstelling, naar onze zoonstelling. Heb u dan? De gemeente is mannelijk en is het lichaam van de bruidegom, of gewoon de gemeente collectief is de bruidegom. Want zoals de bruid een volk is, zo is de bruidegom een volk. En je kan bladeren door je Bijbel wat je wil, maar daar kan je echt niks anders van maken, hoor. Eerlijk niet, er is geen enkele aanleiding toe. Het probleem zit erin dat men de positie van de kerk of de gemeente, of hoe je het maar noemen wil, heeft men geïdentificeerd met die van Israël, terwijl men bovendien die van Israël niet eens kende. Maar zo komt het, dat bepaalde attributen of kenmerken of posities van Israël daarna heeft toegepast op de kerk, alsof dat één op één in elkaars verlengde ligt. En dat is niet zo. Er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen, maar doe maar. Je moet je wel houden aan wat de Bijbel erover zegt. En dit moet duidelijk zijn. Ik heb vanmiddag nog even gekeken, maar ook nog even kijken wat ik nog in de kast heb staan. Even over Jesaja. En ik heb niet de slechtste boeken in de kast staan, want zoveel ruimte heb ik nu ook weer niet. Want ik ben wat klein bij huis, zeg ik altijd. Maar dan pak ik er maar weer eens in. En dan kijk ik, wat zegt Bultema? Wat zegt Bultema over over Jesaja 62 vers 5. Het antwoord is niks. Men gaat er gewoon overheen. Het zal een vrolijke boel zijn als Israël. Nou, ik zeg het een beetje te plat, maar het zal vreugde en blijdschap zijn als Israël tot geloof komt en hersteld zal worden in het land. Dat is wat hier staat, toch? Dat men zal vrolijk zijn. Hè? En er wordt eventueel nog uitgelegd dat het woord voor trouwen, wat hier vertaald is met trouwen, zoveel betekent als tot bezit maken. Dat betekent het ook, hoor. Want het is gewoon het woord Baal. Dat, u weet wel, Baal. Sarah noemde haar man Baal. Is dat in de Bijbel? Ze noemde hem Heer. Baal, Heer. De baas gewoon. To master in het Engels. Tot meester worden. Iets beheersen. U weet wel, had je een master's, weet dat, een diploma? Dan beheers je. Dat is het woord Baal. Dat, natuurlijk, de term wordt gebruikt ter aanduiding van de zogenaamde god van de. Van de, hoe moet je dat zeggen? Van Tyrus en Sidon. Van de Feniciërs, ja. Die, ja. Baal. Maar het tot eigendom maken. En dat kan je dan nog uitleggen. De Heer maakt het volk tot zijn eigendom. En dat betekent het ook inderdaad, ja. Ja, nou ja. Maar hoe dan de bruidegom heet uw kinderen. En dat in het meervoud. Echt niet hoor, maar lees er gewoon overheen. Want daar weet men geen raad mee. Maar het is hoogst essentieel. Dus gemeentelijke waarheid. Die hier in dit vers is vastgelegd. Of de tijdgenoten van Jesaja het zo gelezen kunnen hebben. Nee. Dat denk ik niet. Maar het hoeft ook niet. Maar wij lezen het vanuit het Nieuwe Testament. En we begrijpen dus hoe dat is. Het is toch een volk. Het is de Heer en de Zijne. Los daarvan. Als de Heer komt. Want als je zegt, zover ben ik niet. We komen er zo wel op. Hou maar even vast. Want er komen nog een paar uitdrukkingen hier achteraan. Er staat. O Jeruzalem, zodat u zeker weet dat het over Israël gaat en over het Messiaanse Rijk. Ik heb wachters op uw muren besteld. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld. Die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen en zwijg niet stil voor hem totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot lof op aarde. Want Jeruzalem zal gesteld worden tot lof, tot eer op aarde. En dan even terug eerst naar vers 1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. De vraag dan was, wie zal er niet stil zijn en wie zou er niet zwijgen? En nu hebben we een concreet antwoord gekregen. In vers 6. Namelijk, dat zijn wachters op de muren van Jeruzalem. Moet je dat letterlijk nemen? Nou, dat hoeft voor mij niet. Maar wat het betekent, is dus dat er wachters worden aangesteld. Want zo gaat dat, ben je in militaire dienst geweest, iemand? Je wordt gewoon aangewezen, dan moet je wachtlopen. Word je ontrokken aan je gewone dagelijkse bezigheden, en het dagelijkse rooster eruit, want je bent toegevoegd aan de wacht, meestal voor een week lang, of weet ik het. Soms voor een weekend, dan heb je pech, kan je niet naar huis. Maar dan moet je wachtlopen. Je wordt gewoon aangesteld. Jij neemt de eerste wacht, jij neemt de tweede wacht. En jij loopt enzovoorts. Dat is het verhaal. Er worden wachters aangesteld. En wachters zijn wakers. Dat is wat het woord betekent. Ze zijn wakker. En ze moeten waken. En als er gevaar is of wat dan ook, dan moeten ze hun mond opentrekken. Of 112 bellen of wat zoiets. Maar in ieder geval, dan moeten ze iets roepen of zo. Alarm of ik weet niet wat ze roepen moeten. Of brand. Of, gas moest ook nog, hè? Gas, ja. Doe maar. En dus ze mochten niet zwijgen. En dat op de muren van Jeruzalem. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijg niet stil totdat hij bevestigen en totdat hij, of namelijk totdat hij Jeruzalem stelde tot lof op aarde. Dat gaat dus een keer gebeuren, dat Jeruzalem gesteld wordt tot lof op aarde, maar tot die tijd zouden de wachters moeten zijn die, althans de inwoners van Jeruzalem, toespreken. Over, ja, over wat? Over, wat denkt u wat ze moeten doen? Toch gewoon het evangelie prediken. Ja, ze moeten toch eerst tot geloof komen, voordat dat koninkrijk openbaar wordt, voordat Jeruzalem getrouwd zou worden, of het land getrouwd zou worden, of hoe je dat maar noemen moet, en voordat die nieuwe naam zal gegeven worden, en voordat zij een sierlijke kroon zouden worden in de hand des Heren, uit vers 3, enzovoorts. Dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over personen, wachters, wakers, die het evangelie prediken aan, zullen we het dan maar een beetje wijd nemen, aan Israël. Nou ja, Jeruzalem, vooruit. Met betrekking tot een koninkrijk dat openbaar zou moeten worden. Nou, weten wij, maar ik aarzel wat, omdat ik weet niet of u het weet, maar nou weten wij uit Openbaring 11, net was ik even in 12, hè? Ja, dan weten wij uit Openbaring 11, als het goed is, weten wij dat na de opname van de gemeente twee getuigen zullen getuigen op de straten van Jeruzalem. En dan in een voetnoot. Maar als er geen opname van de gemeente is, heeft het geen enkele zin dat er twee getuigen gestuurd worden naar Jeruzalem. Dan is dat gewoon het werk van de gemeente namelijk, die toch op aarde is dan, om het evangelie te verkondigen aan Israël. Aan de Joden, aan Jeruzalem. Dat is toch altijd zo geweest, dat is in onze dagen toch ook zo? Waarom dan twee specifieke getuigen? Het antwoord is omdat de gemeente dan weg is. Maar iemand moet toch het werk doen en dan doen de twee getuigen dat. En als we het daarover hebben, dan leg ik weer uit dat de profetieën in het Oude Testament, met name uit Zacharië 4, over de twee getuigen, in de eerste plaats profetieën zijn over het werk van de gemeente, collectief, in onze tegenwoordige tijd. Want dat is in onze tegenwoordige tijd. Dat wij als gemeente het evangelie, het woord van God, zouden prediken. Natuurlijk aan alle volkeren, maar eerst aan Israël. U weet wel, eerst de Jood en ook de Griek en beginnende te Jeruzalem en wat het maar was. Dat is het werk van de wakers, de wachters. Zodat vers 6 hier, ik heb wachters op uw muren besteld, kennelijk slaat op de gemeente. Want voordat Israël tot bekering komt, wordt het evangelie gepredikt aan Israël, dan wel aan Jeruzalem, dan wel aan de Joden, net wat u wil, maar het gebeurt door de gemeente. En het zal ook gebeuren door de gemeente, maar dat is helemaal een geheimzinnig onderwerp. Nee, niet in de Bijbel vind ik persoonlijk, maar het is volstrekt, maar ook volstrekt onbekend. Namelijk het toekomstige werk van de gemeente. Want u weet hoe het is, hè? Algemene gedachte is, de gelovigen gaan naar de hemel en de hemel is het hiernamaals. En ze leven dan lang en gelukkig en niemand heeft ooit meer wat van hen gehoord. Bovendien, dat is de eeuwigheid, dan is er geen tijd meer. En als er geen tijd is, maar alleen eeuwigheid en geen tijd, dan gebeurt er dus niks. Want als je geen tijd hebt, kun je niks doen. Kun je ook geen kattenkwaad uithalen, kun je ook niet meer naar McDonald's. Dus dan, dat is goed voor de lijn, zal ik maar zeggen. Dus het komt allemaal helemaal goed. Dat is de, zoek het maar uit, kijk het maar aan. Dat is christelijke, ook evangelische traditie. We gaan straks naar de hemel, alles pijs en vree. Dat is Frans voor koek en ei. Dat is, nou ja. Zoiets. Dan is, Ja, sorry. Nou ja, en dan heb je de variant die van de opname van de gemeente dan, oké. En de opname van de gemeente, hier op aarde breekt de hel los. Nou, het was de hemel, maar toen maar. Maar hier op aarde breekt de hel en de hemel los enzovoort. Maar de gemeente gaat voor die tijd weg. En dan is de gemeente weggenomen voor het kwaad. En en ze leven nog lang en gelukkig en niemand heeft nooit meer wat van ze gehoord. Sterker nog, de leer is zelfs dikwijls die van de zogenaamde secret rapture. Dat woord kun je zo opzoeken. Op Google. Secret rapture. Wijdverbreid het idee ontleend aan Jesaja 57. De opname van de gemeente, maar op aarde merkt niemand het. Dan moet je heel lang voor doorgeleerd hebben. Om dat te kunnen begrijpen. Want als ik weg ben, dan merken ze het wel hoor, bij de woningstichting. Of hoe erbij het mag. Nou, want dan wordt ineens de huur niet meer betaald. Kom op zeg. En anders wordt de belastingdienst wel wakker. Toch? Nee, je betaalt zijn belastingen niet. Of zo. Ja, dat merken ze heus wel. Maar goed, dat vers hebben we bij stilgestaan. Dat betekent gewoon dat het niet de aanleiding is tot een massale bekering van het mensdom. Of zoiets. Maar een secret rapture, dat bestaat allemaal niet. De werkelijkheid is dat de gemeente wordt opgenomen om betrokken te worden in het werk van de Heer. Er staat al zo zullen wij altijd met de Heere wezen die binnen afzienbare tijd dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Staat toch in 1 Thessalonicenzen? Nee, men leest eroverheen, ik weet het. Maar staat er toch gewoon 1 Thessalonicenzen 4? En dat betekent dat vanaf dat moment de gemeente vanuit een hemelse positie betrokken is bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Ook bij de voorbereidingen daartoe. En dus is de gemeente ook betrokken bij de prediking van het evangelie. Met name en in de eerste plaats aan de Joden. Want het koninkrijk begint nou eenmaal bij Juda. En dus Jeruzalem, en daar begint het dus mee. En de gemeente zal daarin betrokken zijn. Als hemelse wezens, als engelen. Zij zijn de engelen gelijk, staat er trouwens. En engelen, weet u, dat zijn degenen die uitgezonden worden ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen. En los van dat er nog anderen zijn, maar wij in de eerste plaats, omdat wij voortgekomen zijn uit Israël, geboren zijn uit Israël. Uit dat woord dat hun toebetrouwd is geweest enzovoorts. En het heeft vrucht gedragen en de vrucht is de gemeente. En die gemeente is als gemeente van eerstgeborenen in hoge mate een priesterlijk volk. Eigenlijk het lichaam van de hoge priester. Maar dus een priesterlijk volk, maar dat is een understatement. Een volk van koningen en priesters. Dat is wel degelijk dus hoge priester. Een volk van koningen en priesters dat verantwoordelijk is voor de bediening van het woord en voor al het werk wat gedaan moet worden om het koninkrijk te openbaren en in stand te houden vanuit een hemelse positie. En hoe dat er verder uitziet weet ik niet, maar dat er nogal wat schriftgedeelten zijn die daar expliciet over spreken. Ja, dat is zo.
Jesaja 30 hebben we dat behandeld, vers 20.
Heb ik dat besproken dan, ooit?
Over de leraar.
Oh ja, is dat Jesaja 30? Dat weet ik niet meer hoor. Uw leraren, oh die, van vers 20 daar. Ja ja, uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Wie zijn die leraars? Staat er niet bij. Is een verborgenheid en dat is het antwoord. Is een verborgenheid, dan weet je het dus. Dat is de gemeente. Over die leraars wordt ook gesproken, bijvoorbeeld in Daniël. Leraars zullen blinken. Enzovoorts. Gelijk de sterren des hemels. Enzovoorts. Ja, dat is de gemeente. Ja. Als gemeente van eerstgeborenen. En hier in Jesaja 62, want ik kom er nog wel op terug, hier in Jesaja 62 heten het gewoon wachters. Ik heb wachters op uw muren besteld. Dat is dus reeds zo in onze tegenwoordige tijd. Dat is compleet heel onze bedeling. Ik heb wachters op uw muren besteld. Let op, besteld. Gesteld gewoon, hè. Gesteld. Aangesteld. Een positie gegeven. Gij zei het zal draden, gij zei het licht der wereld en wat het maar was. Ik heb wachters. Pilaren en vastigheid der waarheid en tempel enzovoorts. Priesterlijk volk. Ik heb wachters op uw muren besteld die geduriglijk al den dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, dat zijn die wachters dus. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen en zwijg niet stil voor hem totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot lof op aarde. Er staat impliciet en ook meteen bij dat de prediking van het evangelie als zodanig niet is voor iemand anders of voor een zondaar of voor Israël, maar voor de Heer. Voor hem. In dienst van hem. Enzovoorts. Ja, natuurlijk, ja. Het is tot eer van de Heer zelf, uiteraard. Ik ben even aan het kijken of we daar eerder al wat van gezegd hebben. Ja, de heerlijkheid van Jeruzalem hebben we het eerder over gehad, natuurlijk. In Jesaja 60, vers 15. En natuurlijk 61, vers 11. En zo. Maar daar gaan al deze hoofdstukken feitelijk over, hè. Maar totdat hij Jeruzalem stelde tot lof op aarde. Daar komt het op neer, dat is het einddoel. De heerlijkheid van Jeruzalem. De stad van de grote koning van Jeruzalem zal de wet uitgaan enzovoorts. De Jeruzalem, de residentie van het Davidische koningshuis en dus van de Messias. En de Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand. Dat is dus de arm zijner sterkte. Dat is weer zo'n parallelisme, ziet u dat? Zijn rechterhand en de arm zijner sterkte. Dat is zijn rechterhand. De rechterhand des Heeren doet machtige daden, staat er bij gelegenheid dan. Hè? De Heer heeft gezworen, indien ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden. En indien de vreemden zullen drinken van uw most waaraan gij gearbeid hebt. U kent de geschiedenis van de rechteren. Dat is om de haverklap. Ik heb geen idee wat dat voor een ding is, maar. Ja, de haverklap. Dat is om de. Hoe zeg je dat dan? Toch, dat is toch goed Nederlands? Om de haverklap, dan was het weer zover. Dan kon, is de oogst klaar, is de oogstrijp enzovoort. En dan. Uit het lied, de oogst is rijp enzovoort. Maar goed, dan. Als het koren rijp is, word je. Nee, als het koren rijp is, dan komt de vijand en die komt het in beslag nemen. Dan komen de Filistijnen, de Ammonieten, de Moabieten, de, wie het allemaal waren, de Amorieten en wie er allemaal het land maar invielen. En dan was de oogst weg. Het was altijd in de dagen van de oogst. Zijn ze net bezig de oogst in de dagen van de gerstenoogst of wijnoogst. Of de, net bezig met het treden van de wijnpers. Was dat bij Gideon? Ik kan al die richters niet zo heel goed aan elkaar houden hoor. En hup, daar komen ze weer hoor. Simson de Filistijnen over u. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dan hadden ze iets geproduceerd. Een oogst of wat het maar was. En dan kwam de vijand en die nam het dan in beslag. Wat was het dan? Of ze hadden een boom geplant, maar tegen de tijd dat de boom vrucht ging dragen, werden ze weggevoerd in ballingschap. Dat soort dingen. En die worden besproken in de Bijbel. En nu zegt de Heer, dat zal niet meer gebeuren. Ik heb gezworen, het zal niet meer gebeuren. Indien ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden. En indien de vreemden zullen drinken van uw most waaraan gij gearbeid hebt. Dat het ooit zo ging, dat is vanwege dat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En dus moet je nou meteen concluderen dat er dagen komen waarin ze weliswaar weer in het land zijn, het land ook bebouwen. En niet meer doen wat kwaad is in de ogen des Heren. En dus het resultaat van hun eigen arbeid kunnen nuttigen. Afgezien dan nog van het feit dat dat land ook bebouwd wordt in hoge mate door wat vroeger hun vijanden waren. Door de heidenen. De volkeren en de aarde, toch? Nou, daar hebben we ook al een paar keer over gelezen. Maar die het inzamelen zullen, vers 9, die oogst namelijk, die zullen het eten zelf. En zij zullen de Heere prijzen en die hem vergaderen zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Lees het vers nog maar een paar keer, maar het is ook een parallelisme. Die het inzamelen zullen, komt overeen met die hem vergaderen zullen. Die zullen het eten, komt overeen met die zullen hem drinken. En ze zullen de Heere prijzen, komt overeen met in de voorhoven mijns heiligdoms. Hetgeen dan ook impliceert dat het dan dus een tempel staat. De voorhoven mijns heiligdoms. Nou ja, je kan het proberen het overdrachtelijk te lezen. Maar voor de hand ligt dat aangezien die oogst toch in de eerste instantie letterlijk is. Dat dan de voorhoven mijns heiligdoms ook letterlijk is. Dat ligt het meest voor de hand. Dat die dingen overdrachtelijk een hogere betekenis hebben. Ja, maar dat geldt dan voor de hele vers als zodanig. Doe maar. En zo komen we bij vers 10. Ga door. Door de poorten. Ga door de poorten. Bereid de weg des volks. Verhoogt een baan. Ruim de stenen weg. Steekt een banier omhoog tot de volken. En wat daar vermeld wordt, is dus dat er een weg bereid zou worden. Een weg die moet natuurlijk leiden naar het heil. Of wat zullen we zeggen, het moet leiden naar het koninkrijk. Kortom, een weg die moet leiden tot de komst en de openbaring van Christus en zijn koninkrijk. Want ja, dat is de algemene belofte in het hele Oude Testament, toch? Daar gaat het allemaal om. De komst van de koning, maar daarmee de openbaring van zijn koninkrijk. En die weg zou bereid moeten worden. Dit is hier niet nieuw, want er stond natuurlijk al in Jesaja 40, letterlijk. Als het mee zit, staat het in uw Bijbel erbij afgedrukt. Een tekstverwijzing naar Jesaja 40, vers 3. U weet wel. De stem des roependen in de woestijn. Die zweeg ook niet, weet u nog? Het is eigenlijk een parallel met dit schriftgedeelte. Die zweeg ook niet. Met kracht roepen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En maak ruim baan. Ik begrijp dat die uitdrukking uit de Bijbel komt, hè? Maak ruim baan voor enzovoort. Voor wat? Voor de komst van dat koninkrijk, om zo te zeggen, dan wel voor de Heer. En voor dat doel moet men ergens doorgaan. Dat staat er drie keer achter elkaar. Ga door. En waar moet men dan door? Door de door. Toch? Deur heet dat in gewoon Nederlands. Dan moet je eerst de deur gevonden hebben en dan moet de deur ook nog open. Dat is de goede uitdrukking, daar wacht ik op. Dan moet de deur ook nog open gedaan worden. Voor hem deed de deurwachter open. Dat is Johannes 10 in verband met de goede herder. Die door de deur ging. En die deur is niet anders dan de opstanding uit de dood. Dat is dus wedergeboorte. Het heet ook wel de poort der rechtvaardigen. Of zoek hem even op voor de zekerheid. In Psalm 118. Hoe heet die ook weer? Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven, vers 20, dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen, de tzaddikim, zullen ingaan. Daar heb je de Heer, die door die deur gaat, door die poort, maar ook de rechtvaardigen. En als u wilt, ziet u daar ook de overgang van een enkelvoud naar een meervoud. Psalm 118, vers 19 en 20 las ik u. De poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen, de tzaddikim, zullen ingaan. Heb ik u dat wel eens verteld? In het Oude Testament lees je nogal eens over de rechtvaardigen. In het Hebreeuws tzaddikim. En men weet niet echt wat het is, behalve de Joden. Die hebben erop opgemaakt. Dat zijn de meest orthodoxe, de meest religieuze Joden. Dat zijn de tzaddikim, dat is de elite binnen het Jodendom. De tzaddikim. Dat is een gevleugelde term uit de Joodse wereld. In werkelijkheid, het is de aanduiding van de gemeente. Dan nog blijft het het gelovige overblijfsel. De rechtvaardigen. De elite uit Israël. De eerstgeborenen. De gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat zijn de rechtvaardigen. En als je zegt, ja, dat zie ik er toch niet in staan. Dan kan ik er zo niet uitlezen. Zeg ik, nee, dat klopt. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen ligt. Een mysterieuze en cryptische uitspraak. Wat is het eigenlijk? En je weet wat er dan gebeurt. In een theologische wereld maakt men daar een verhaal over. En dat wordt een officieel dogma. Zodat je het nou nooit meer weet wat het is. Maar het antwoord is natuurlijk, het is gemeentelijke waarheid die daarin verborgen ligt. En daar heb je dus de Heer en zijn gemeente. Die door de deur zijn gegaan, een gemeente van eerstgeborenen, dat wil zeggen wedergeborenen, en tegelijkertijd eerstelingen. En het volgende vers spreekt inderdaad over de bouwlieden die de steen verworpen hebben, maar toch werd de steen een hoofd des hoeks. En het Nieuwe Testament zegt dat het gaat over de gemeente. Want dat bouwwerk met die steen tot hoofd des hoeks is volgens Efeze 2 de gemeente. Ik kan niet missen. En de bouwlieden die de steen verwierpen, dat is in ieder geval het Joodse volk. Dat staat zwart op wit in de Bijbel, bijvoorbeeld in Matthäus 21. Enzovoorts. En verder, de psalm. Deze psalm, psalm 118, werd gezongen door de Heer en zijn discipelen ter afsluiting van heel zijn aardse loopbaan in de openzaal. De lofzang zongen ze. Dat zijn 5 psalmen, achtereenvolgens, en de 5e van die reeks is psalm 118. En die andere zijn de 4 voorgaande psalmen hier. Dus dit zijn de laatste woorden die de Heer zong met zijn discipelen. Ter afsluiting van die bijeenkomst in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd. Maar 5 dagen daarvoor was het de afsluiting van eigenlijk officieel. Van zijn eerste komst met betrekking tot de wereld. Want het was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Wij noemen het de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar het was de tocht over en op de Olijfberg, die daar werd afgebroken. En daar zongen ze deze psalm. Met name vers 26 en wat verder. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, enzovoorts. Oh, vers 25 ook al. Hosanna. Geef nu heil. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En toen werden de schriftgeleerden fariseeën, de bouwlieden dus, werden boos. En die zegt, laat ze toch zwijgen. En toen zei de Heer, nou, als die zwijgen, zullen de stenen spreken. Enzovoorts. Weet u nog, dat was het verhaal. En een uurtje later kondigde hij de verwoesting van Jeruzalem aan. Of een half uur later. Hoe lang is het lopen vanaf de top van de Olijfberg Jeruzalem in? Je kan het overschrijven, zal ik maar zeggen. Toen maar. Maar de weg bereiden, daar hadden we het over. Bereid de weg des volks, Jesaja 62 vers 10. Ga door, door de poorten. Welke poorten? Welke poort? Enkelvoud eventueel. De poort der rechtvaardigen, want dat staat hier. Die heb Psalm 118. De deur uit Johannes 10. Kortom, men moet wedergeboren worden, Nicodemus. Enzovoorts. Bereid de weg des Heren, heette het in Jesaja 40. Hier heet het bereid de weg des volks. Wat maakt niet uit dat de weg bereiden, dat is wat de Heer in zijn eerste komst gedaan heeft. Ik heb het natuurlijk met u besproken, naar aanleiding van Jesaja 40. Wij leren zwart op wit in de Bijbel dat die wegbereider uit Jesaja 40 was Johannes de Doper. Maar het neemt niet weg dat Johannes de Doper in zichzelf weer een beeld was van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die in die positie de weg bereidde voor de Christus. En voor de komst van de Christus, de Messias dus. De eerste komst van de Heer Jezus was de wegbereiding voor zijn wederkomst. Heb u dat? Eerst moest de dood worden overwonnen. Nou, de wet beëindigd. De heerschappij van de wet beëindigd. Volgens Galaten 3. En moest de dood worden overwonnen. De slavernij, de verderfenis en hoe het maar heten mag. Via dood en opstanding. En daarmee is de weg bereid voor een eeuwig koninkrijk van Christus. Onder bovendien een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Dat is wat het is. En de bekende probleemstelling die dan gaande is deze. Als er iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een wegbereider komen, dan is het antwoord, die was het toch, dat was Johannes de Doper. En zelfs als het in de toekomst zullen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, er moet een wegbereider komen, dan was het Elia. En Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. Dat is als iemand gezegd dat er moet eerst Elia nog komen. Dan zegt de Heer, nou dat was Johannes de Doper. Die kwam in de geest en kracht van Elia. Wat dat betekent? Nou ja, dat de profetie over ene Elia van toepassing is op Johannes de Doper. Zo is het nou eenmaal. Enzovoorts enzoverder. Er moest een weg bereid worden. In de toekomst gebeurt dat nog steeds door de prediking van het evangelie, want het wachten is eindelijk op de bekering van het Joodse volk. Dat is waar het om gaat. De mooiste tekst, dat is subjectief, maar de mooiste tekst die ik in dat verband ken, is die van Handelingen, ik weet nooit, 3 is het geloof ik nog. Ja, Handelingen 3. Die ook een beetje geleden heeft van de vertalers. Zoals ze doen gebruikelijk met essentiële verzen. Daar spreekt Petrus tot Jeruzalem. En hij zegt daar, vers 19, betet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Heb u dat alles met de pen gecorrigeerd? Dat mag ik hopen, mooi. En hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Niet de tijden der wederoprichting aller dingen, dat is de lezing van de Alverzoeners. Het is niet de tijd van de wederoprichting aller dingen, want niet alle dingen worden wederopgericht. Godzijdank. Nee, alleen die dingen waarvan God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Die dingen. Zie je? Enzovoorts. En daar staat dus gewoon dat het Joodse volk Jeruzalem, tot wie gesproken wordt hier, zich zou moeten bekeren. En als dat gebeurt, dan verschijnt de Messias. Daar is het wachten op. En in afwachting daarvan is sprake van de genezing van één kreupele man. Dat is dit hoofdstuk. Handelingen 3. Daar is eerst sprake van een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf. De lui zijn altijd anoniem. Nou, niet altijd, maar meestal wel. Anoniem, geen naam namelijk. Nou ja. Van zijn moeders lijf aan gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur des tempels, genaamd de schone, om een aalmoes te begeren van degene die de tempel ingingen. En toen werd die man genezen. En toen was de vraag, wat gebeurt hier? En toen mocht Petrus het woord voeren en uitleggen hoe het zit. En de conclusie was, betert u dan en bekeert u, opdat die zonden mogen uitgewist worden. Maar in afwachting van de bekering van het Joodse volk, wordt een ander volk genezen. Want die kreupele man is natuurlijk gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël, die weer opgericht wordt enzovoort, en waarin leven komt. Toch? Ja, ik kan het nauwkeuriger uitleggen, maar zo van, dan die wordt weer een kreupele man. Dat heet in het Engels impotent kreupel. Dat wil zeggen onvruchtbaar ook. Gaat iemand uitleggen dat je dan een dwarslesie hebt of je niet, maar hij wel dan, hè, dat hij een dwarslesie. Nou goed, en hoe je dat maar zegt. En dan is het dus het verhaal van de onvruchtbare man. Die genezen wordt en daarom, dat heeft alleen zin als hij daarna alsnog vrucht voortbrengt. En dat is dan de gemeente, om het moeilijk te maken, maar dat is de gedetailleerde versie. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, er was ergens een eiland, ergens in het westen. En de baas van het eiland, die was onvruchtbaar. Dus de bloedvloeiende man. Ik ken bijna niemand, hè? De vrouw van de bloedvloeiende man. En die. Malta. Hè? Op Malta. Ja. Tot vandaag. Nee, niet meer, hè? Is het nog van de. Het is wel van de Britse gemeente Best, of niet meer? Hebben ze nog Elisabeth. Hare Majesteit als staatshoofd? Of is dat achterhaald? Ik weet niet, ik kan het allemaal niet bijhouden. Het verandert allemaal. Maar doet er ook Malta. In ieder geval Malta. U weet wel wat van Brutus die daar voorbij kwam. En oh. Nou ja, laat maar. Nee, sorry. Dat is een hele geschiedenis, steekt daarachter. Maar dat eiland in het westen is een beeld van Brittannië. Uiteraard de baas van het eiland is de koning van het eiland. Enzovoorts. Dat was Caradoc. En die kwam tot bekering namens zijn volk uiteraard. Logische wijze, want hij vertegenwoordigt het volk. En daaruit is vervolgens de gemeente gebouwd geworden. Het is een korte verhaal. En misschien staat het wel in dit boekje wat ik hier heb. Maar dat weet ik zelf ook niet, want ik heb het niet helemaal doorgelezen. Maar het kan best dat het erin staat en anders hoort u dat nu van mij. Maar zoiets, de bloedvloeiende man wordt het dan. En dat overeenkomt met de bloedvloeiende vrouw, hetzelfde verhaal. De man is onvruchtbaar, die vrouw is onvruchtbaar enzovoort. De kreupele man is onvruchtbaar, maar hij wordt genezen. Zij wordt genezen. En dat betekent dat daarna alsnog de mogelijkheid was om vrucht voor te brengen, uiteraard. En dat is gebeurd in afwachting van en uitziende naar de bekering van het Joodse volk. Heb je dat nog? Goed. Ga door, door de poorten. En waar zat die man ook weer, die kreupele man? Aan de poort, juist. Ik doe het niet met opzet, maar ja. Ga door... Door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt een baan, ruim de stenen weg. Dus er wordt een weg aangelegd. Het Nieuwe Testament spreekt over een verse en levende weg. die ingewijd is door de Heer zelf. En die weg leidt tot, het, tot achter het voorhangsel. Dat is Hebreeën 10. Hebreeën 4 eigenlijk al, maar het is Hebreeën 10. Dat gaat over onze tegenwoordige bedeling. Een weg die leidt niet alleen naar het nieuwe verbond, Hebreeën 9, maar zelfs de hemel zelf in. Maar het wegbereiden, ja, dat is wat de Heer in en door zijn eerste komst gedaan heeft.
De discipelen werden ook genoemd die van de weg.
Ja, die van de weg, dat is precies, ja precies, dat is van de gemeente, die zijn van die weg.
Ja.
Zo is men net. Dus, dit is de weg door de poorten, dat wil zeggen door dood en opstanding. Het heet dan ook verhoogd, verhoogd een baan. Ook twee keren, verhoogd, verhoogd een baan. Iemand komt dan uitleggen dat de weg altijd wat hoger moet liggen dan het omliggende land. Waarom moet dat? Voor als het regent, dan komt het water eraf. Hoe vaak regent het eigenlijk in dat... Nou goed, laat maar zien. Maar zoiets. Het is wat voor te zeggen. Maar het is een weg die de hemel zelf inloopt, uiteraard. En dan steekt een banier omhoog. Dat is wat we al tegenkwamen. Eerder in Jesaja 11. Over die banier. Dat is de vlag. Het teken van hier zijn wij en we komen eraan. En hier verzamelen. U weet wel, het vaandel. Een belangrijk begrip tot en met slag bij Waterloo. Daarna weet ik het niet meer. En natuurlijk in het spel Stratego, dat weet u, hè? Als je daar het vaandel kwijtraakt, de vlag, dan heb je verloren. Ja. Maar toch maar, het vaandel. En als de vaandrig valt, sterft, sneuvelt, dat is heel sneu, maar dan is er altijd een held aanwezig, zo hoort dat, is er altijd een held die dan het vaandel overneemt en dan... Want het moet omhoog, dat is het vaandel vertegenwoordigt de koning, hè? Of althans de opperbevelhebber, of zoiets. Steekt een banier omhoog tot de volken, die namelijk verzameld moeten worden rondom, of tot Israël. Daar gaat het over. Ziet, de Heere heeft doen horen. Ik vind het altijd een leuke formulering, hoor. Ziet, de Heere heeft doen horen. Dus je moet, hoe heet dat ook weer? Een hoorapper, hoe heet die reclame toch? Zoals je nog nooit horen, zoals je nog nooit gezien, of zien, zoals je nog nooit. Soms denk je, hebben zelfs de Bijbel gelezen hebben. Maar toe maar. Ziet, de Heer heeft doen horen. Dat ziet gaat natuurlijk om inzicht, hè, dat je het begrijpt. Ziet, de Heer heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Ik vind het wel grappig, want het doen horen tot aan het einde der aarde is een zinspeling op Jeruzalem en de naam van Jeruzalem, want Jeruzalem betekent letterlijk onderwijs van vrede. En de toelichting in de Bijbel op die naam luidt, want van Jeruzalem zal de Torah, zal de wet uitgaan. En Jeruzalem onderwijst dus de volkeren. Begrip pijl van wijzen, onderwijzen. Begrip pijl zit daar ook in. En die pijl gaat tot aan het einde der aarde enzovoorts. Dus laat het doen. Zie, uw heil komt. Eigenlijk staat er zie, uw Jezus komt. Want dat, zo kun je het net zo goed vertalen. Uw heil. Hosea, Joshua, Joshua, uw heil. Zie, uw heil komt, zie zijn loon, dan dat zijn loon is dus of het loon van de Heere, Jehovah. De Heere heeft hem horen tot aan het einde daar, zegt tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Maar meer voor de hand ligt dat zijn loon het loon is van uw heil. En dan is het dus niet uw heil komt als een ding, hoe abstract ook, maar als iemand.
Heiland.
En dan wordt het dus heiland. Ja. Zie, uw heil komt. En zie, zijn loon is met hem. En er komt weer zo'n parallelle zin. En, of namelijk, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat begrip van zijn arbeidsloon hebben wij besproken naar aanleiding van Jesaja 49. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Dat was vers 4 van Jesaja 49, was van toepassing op de Heer en zijn loon. En hier gaat het over uw heiland komt, want ik blijf van mening dat je hem zo moet lezen. Nee, het Hebreeuws kent niet het verschil tussen een zelfstandig naamwoord en een naam. Dat wil zeggen een persoon. Het is hetzelfde gewoon, het is hetzelfde woord. En bovendien kennen we niet eens het verschil tussen het zelfstandig naamwoord en het werkwoord. Zalig maken of zaligmaker of zaligheid, dat is allemaal hetzelfde begrip, hetzelfde woord. Zo werkt het nou eenmaal. Maar zie, uw heil komt. Trouwens, wat zei die Simeon? Mijn ogen hebben uw... Dat is NBG hoor. Uw heil, uw zaligheid, staat de vertaling. NBG is uw heil, dat is hetzelfde. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw heil gezien, dat is dit begrip. Maar het was iemand. Hier is ook. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem... Namelijk, of en zijn arbeidsloon, wat nog steeds is zijn loon, is met hem. Namelijk is voor zijn aangezicht. Zijn loon is voor zijn aangezicht. Wat zingen wij? De Heer komt en met hem. Wie zijn loon eigenlijk? Dat heb ik altijd verbijsterend gevonden. Nee, van jongs af aan heb ik dat verbijsterend. De Heer komt en met hem zijn loon. En dan werd, waar je zoiets maar leest in de Bijbel. En dan wordt altijd meteen gedacht van, dat is ons loon. Maar dat staat er dan niet. Begrijp me niet verkeerd, ergens in Openbaring staat. Zie, ik kom en mijn loon is voor mijn aangezicht om een ieder te vergelden, hetgeen enzovoorts. Om een ieder te vergelden. Daar zou je nog uit kunnen lezen dat hij komt met het loon van iemand anders. Om iemand anders zijn loon uit te betalen. Ik weet niet wat. Dat is Openbaring 22 vers 12. En zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Maar zelfs hier... Hoef je daar niet in te lezen dat mijn loon het loon is dat hij aan anderen zal uitbetalen. Want, ik ben aan het eind van de avond, dus ik moet het snel zeggen. Hij komt namelijk met zijn loon en zijn loon is de gemeente. En hij komt dus met zijn gemeente om een ieder te vergelden aan de hoort. Er is niks mis mee. Dat kan heel goed. En los daarvan, wij kennen schriftplaatsen waar staat dat wij beloond zullen worden als gelovigen. Dat wil zeggen, de goede en getrouwe dienstknecht, dat weet u, hè? Die krijgen één of hoeveel ponden krijgen ze ook alweer? Nou ja, wat het maar was... Dat klopt, of we lezen gewoon 2 Korinthe 5. Bij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is ons loon. Heb je dat nog? En als je voor loon, als het loon bestaat uit een erfenis, dat kan. Dan zijn wij wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar als iemand zegt, hier ben ik met mijn loon, dan zegt hij niet, hier ben ik met uw loon. Toch? Daarmee heb ik er eigenlijk al een beetje te veel woorden aan vuil gemaakt. Want Hij komt en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij komt namelijk met heel zijn gemeente straks. Dat is wat er staat. Namelijk met de jongelingen. Dat wil zeggen met uw zonen. Met die wachters. En zo verder. Maar als u wil weten, als de Heer komt, wat heeft hij dan bij zich? Heb u een pen? Heb u een pen die schrijven kan? Goed. Zacharia 14 vers 5. Schrijft iemand op. Dan zal de Heer komen en al de heiligen met u. Hij komt met zijn heiligen. Matthäus 16 vers 27. Ik had eerst Jesaja moeten doen, maar we gaan nu gewoon verder, het Nieuwe Testament. Matthäus 16 vers 27. De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. Dat betekent met zijn boodschappers. Maar dat is de fundamentele betekenis van het woord engel, dan wel het Hebreeuwse malach. Dan hadden het ook nog met zijn koningen kunnen zijn. Want Malach is hetzelfde als Melech en dat vertaalt men met koning. Dus hij komt met zijn engelen. Oké, laat het maar zo staan. Matthäus 25, vers 31. De Zoon des mensen zal komen en al de heilige engelen met hem. En dan Marcus 8, vers 38. De Zoon des mensen zal komen met de heilige engelen. Je begint je toch af te vragen. Met welke engelen? Maar dat is Daniel 7. Dat zijn zijn tienduizenden. Ja, inderdaad, ja. Want het komt natuurlijk uit het Oude Testament. Maar ik zal de opsomming afmaken, Lucas 9, vers 26. De Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid en die der, de heerlijkheid der heilige engelen. Dat heet dus engelen. En dan Colossenzen 3, vers 4. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, juist. Net op dat in heerlijkheid, want dat kwamen we al een paar keer tegen in de genoemde verzen. En dan weer 2 Thessalonicense 1, vers 7. De openbaring van de Heer Jezus met de engelen zijner kracht. Maar meteen in vers 10... van 2 Thessalonicense 1, om verheerlijk te worden in zijn heiligen. Dan Judas, vers 14, maar het komt van heen nog, naar het schijnt. De Heer is gekomen, of de Heer zal komen, met zijn vele duizenden heiligen. En in dat verband voeg ik er even aan toe, Hebreeën 12, vers 22. Gij zijt gekomen, nou ja, tot de gemeente van eerstgeborenen, enzovoorts. Maar er staat onder andere, gij zijt gekomen tot de vele tien. Dat staat in de Statenvertaling niet, maar elders wel, in nieuwere vertalingen. Gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. Kom ik zo op terug. Wij zijn toegevoegd aan engelen dus. Dan hadden wij Jesaja 40 vers 10. Jesaja 40. Dat is dat hoofdstuk dat begint met stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Enzovoorts. En dan is het dat de Heer komt. Vers 10. en zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Met exact dezelfde uitdrukking dus als hier in Jesaja 40, vers 10. En Jesaja 49 had ik al genoemd. Mijn werkloon is bij mijn God. En Openbaring 20, 22 had ik ook genoemd. Mijn loon is met mij om een ieder te vergelden. Maar in dat verband moet ik misschien even Daniël 7 noemen. Want in Daniël 7 gaat het over dat er tronen gezet werden voor het gericht, meerval tronen, behalve de troon van de Heer zelf, tronen. En dat het gericht zich zette enzovoorts. En dan staat er, vers 10, een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. En het gericht, dat is de rechtbank, het gericht zette zich, ging zitten. Kunnen ze zich voorstellen, tot vandaag is dat te doen gebruikelijk. Dat als de leden van de rechtbank de zaal binnenkomen, moet iedereen gaan opstaan. Dat roept dan die bode, weet u wel, die engel, die bode. Die roept het dan moet je gaan staan en dan moet je wachten. Dan komen ze binnen, dan gaan ze zitten. Dan het gericht zetten zich en dan mag je ook gaan zitten. Dat is het. En de rechters zitten dus uitdrukkelijk. In Engeland zitten ze een paar meter hoger dan het publiek. Dan hebben ze een pruik op en dan kijken ze op het gepeupel neer. Zo, over de balustrade, weet u wel. Zie je anders alleen maar in films, dat is juist. Maar, toen maar. Het gericht zette zich. Want u weet toch dat wij, 1 Korinther 6, de wereld zullen oordelen, zelfs de engelen zullen oordelen, enzovoorts. En hoe groot is die rechtbank? Nou, tronen. En er zijn 10.000 maal 10.000. En als het Nieuwe Testament zegt, gij zijt toegevoegd aan gekomen tot de vele tienduizenden engelen, dan is de vraag welke engelen, en dan zijn het deze. En als er staat, de Heer komt met zijn heiligen, soms engelen, dan zijn het deze, namelijk. Zie. Nou ja, en dat is in verband met de Zoon des Mensen, want we hebben het ik heb het hier voorgelezen. Het heet gewoonlijk, de Zoon des Mensen zal komen enzovoorts. Zoon des Mensen, dan zoek je de uitdrukking op in het Oude Testament. En buiten het boek Ezechiël, die hardnekkig Zoon des Mensen genoemd wordt, vertaald bij mensenkind. Daarbuiten vind je hem alleen in Psalm 8. Wie is de mens dat ge zijnde gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat hij hem bezoekt? En in Daniël 7, deze hier, vers. Vers 13. Ik zag, dat verder moet je weglaten. Er staat gewoon vers 13. Ik zag in de nachtgezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als zoon des mensen. Weer slap vertaald met als eens mensen zoon. Nee, als zoon des mensen. Zoon van de mens, Ben Ha-Adam. Zoon van de mens, Ha-Adam, de mens, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. En dus de term zoon des mensen is een messiaanse aanduiding. Ik heb het nog nooit, eerlijk gezegd, eerlijk waar, ik heb het nog nooit ook maar één keer ergens in een boek gelezen dat de term zoon des mensen een titel is van de Messias. Weet je wat je wel leest? Dat het betekent dat hij ook een mens was. Hetgeen algemeen bestreden wordt natuurlijk, hè? Dat weet je toch? Hè? Nou ja, men wil het niet horen. Dan zegt men ja, maar hij was ook 100% God. Hij was namelijk 200%. Dan moet je iemand met enige wiskundige aanleg, waartoe ik mezelf nauwelijks mag rekenen, maar moet je zo iemand zoiets proberen wijzen. Hij was 100% dit en 100% dat. Alleen sportlui redeneren zo. Die doen hun best voor 1000%. Heb je dat wel eens gehoord? Dan weet je waarom ze sportmensen geworden zijn. Ze deugden nergens anders voor. Maar toen wel. Ze konden niet rekenen. Maar ja, sorry. Ik vind het wartaal. Maar mensenkind. Hij was één van ons. Enzovoorts. Dat soort gepraat krijg je dan. En enkele keer lees je dan in zo'n commentaar, ja, maar er is iets wat een soort eervolle titel, waarvan ik herinner me dat ik ergens las dat er stond, ja, maar wat dat precies betekent weten we niet. Maar zo van, het was toch een eervolle titel. Nou, het is makkelijk genoeg. De Zoon des Mensen is een titel voor de Messias en de Joden wisten dat ook. Dat blijkt uit Johannes 12 wat staat. Ze hebben het over, als dit de Christus is, dan hebben wij een probleem. Want als de Christus, weten we niet van waar hij komt. En deze was, weten we wel waar hij vandaan komt. Dus, en bovendien, waar gaat hij naartoe? Wie is deze Zoon des Mensen? Lees het maar na, ik zoek het nou niet op, maar lees het maar na, Johannes 12. Dan wordt de term Christus, Messias, afgewisseld met de term Zoon des Mensen in de mond van het volk. Nou, dat is wat het is. Zoon des Mensen is de persoon uit Daniël 7. En dat is dus de Messias, de Zoon van Adam. Want dat is de echte betekenis van de term. Nou, dat staat er ook gewoon. Niet de betekenis, dat staat er. Ben ha, Adam staat er. Zoon van de Adam. Met het lidwoord voor de eigen naam. Maar goed, dat kan. En die komt. En als die komt, komt hij met die engelen, heiligen, tienduizenden. En dat komt allemaal hier uit Daniël 7, inclusief dat hij komt op de wolken des hemels. Want dat staat er. Dus nou weet u waarom hij verdween in een wolk op hemelvaartsdag. Toch? En waarom hij zal komen in de toekomst op de wolken des hemels, de Heer Jezus. Die zal op dezelfde wijze wederkomen. En dan weet je ook waarom van de gemeente staat, dat die zal opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Enzovoort. Om met hem terug te komen vanuit de wolken. Maar nou ben ik al in Jesaja 64. Dat was heel snel dus. Zo aan het eind van de avond, want dat begint met, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. De hemelen kun je niet scheuren, maar de wolken wel. Die wijken dan van één, om zo te zeggen. Dat is de mooie formulering van het geheel. Enzovoorts. In hoofdstuk 64, daar komt hij uit de hemel. In hoofdstuk 63, waar we de volgende keer over moeten hebben, komt hij niet uit de hemel, maar van Edom. Fascinerend, maar toch redelijk eenvoudig te plaatsen binnen het kader van de Bijbelse profetieën. Maar zoals gezegd, daar hebben we het volgende keer weer over. En we zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we mogen beseffen dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat al deze profetieën maar één auteur hebben, namelijk u hebt ze voortgebracht door uw geest. En ze horen bij elkaar, ze vormen één geheel, ze vormen de schrift, ze vormen uw woord en ze spreken ons over u en uw werk. En wij danken u, Vader, dat waar wij leven in een duistere wereld die vol is van theorieën die mensen zelf bedacht hebben, dat we daar hebben dit profetisch woord dat zeer vast is, omdat het de uitwerking is van wat u bedacht hebt, van uw plan, van uw eeuwig voornemen. We danken u ook dat wij daar niet alleen kennis van mogen nemen, maar dat we daar ook deel aan hebben gekregen, omdat u ons gegeven hebt aan uw zoon, onze heiland en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wij één plant met hem zijn geworden en gezegend zijn in Christus met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat voor altijd. Daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Bewaart u ons van de boze die deze wereld regeert, opdat wij mogen wandelen in uw licht en onze hoop mogen stellen op die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.